de tekstwoorden voor deze avonduren het verband daarin samenvattend, vindt u in het u gelezen schriftgedeelte uit de Openbaring aan Johannes, het tweede hoofdstuk, het 23e vers, het middelste gedeelte. Openbaringen 2, vers 23, en daarvan het middelste gedeelte, waar het woord des Heren aldus spreekt. En al de gemeenten zullen weten dat ik het ben die nieren en harten onderzoek. Tot zover. Overdenken wij de brief aan de gemeente van Thyatira. En let in de eerste plaats op de betoonde genade. In de tweede plaats op de verachte genade. In de derde plaats op de bestrafte zonde. En in de vierde plaats op de gestrafte zondaren. De brief aan Thyatira, wij overdenken de betoonde genade, de verachte genade, de bestrafte zonden en de gestrafte zondaren. Geliefden, ook in dezelfde streek waarin de andere gemeenten lagen, iets verder naar het binnenland, lag de gemeente Thyatira. Een stichting van de Macedoniërs, waar veel krijgsknechten altijd gelegerd waren om de weg naar Pergamus te beveiligen. Het was niet zo'n grote stad als alle anderen, maar wel ook een bekende stad door haar handel en nijverheid. In haar werden gevonden de leerlooiers, de wolbereiders, de beroemde bakkers en vooral niet te vergeten de purperbereiders en de purpervelvers. Want ook Lydia, zij kwam van de vermaarde stad Thyatira. Zij was een purperverkoopster. De stad zelf bestond dus voor een groot deel uit handwerkslieden, waarin ieder in zijn eigen vak aangesloten was bij dat bepaalde gilde. Zoals wij heden ten dagen hebben een metaalbewerkersbond en een bond van grafische bedrijven en noem maar op, allerlei bonden. Zo was de stad Thyatira ook vervuld met allerlei gilden, en iedere gilde had een eigen afgod of beschermheilige, zoals je dat ook in ons land in Limburg in de naamgeving van allerlei verenigingen ook nog wel tegenkomt. Het was ook een zeer heidense stad, met een grote verscheidenheid aan afgoden. Ook daar is naar het welbehagen Gods zijn woord gekomen. Dat wil dus zeggen dat God ook daar zijn uitverkorenen had. Waar hij zijn woord zendt, zendt hij dat om toe te brengen diegene die hij lief heeft gehad met een eeuwige liefde. Waar het woord des Heren dus is, daar is hoop en daar is verwachting dat God arbeidende is aan de toebrenging van zondaren tot de gemeente die zalig worden zal. Hoe de gemeente gesticht is, weten wij ook niet. Sommigen hebben wel aan Lydia gedacht, maar ook dat is onbekend. Ze lag in ieder geval in de streek waar ook de apostel Paulus gearbeid had, namelijk in Efeze, dus het is helemaal niet onmogelijk dat uit die gemeente het evangelie is uitgegaan naar allerlei andere plaatsen. Tot deze gemeente moet ook Johannes een brief richten. Een wonderlijke brief met een ernstige en ook een zeer vertroostende inhoud. Zij worden bepaald bij dit woord, bij deze zelf omschrijving van de Heer Jezus. Dit zegt de Zoon van God, die zijn ogen heeft als een vlamvuurs en zijn voeten zijn blinkend koper gelijk. Dit staat in verband dus, zoals wij bij de vorige gemeente zagen, met de stand zoals die in de gemeente openbaar komt. De Heere noemt telkens iets van zichzelf dat aansluit bij de staat en stand der gemeente, hoe het gaat in haar midden. Nu staat er hier geschreven, dit zegt de Zoon van God. Dit wil een bijzondere beklemtoning hebben. De Zoon van God. Immers, wij kunnen spreken van de Heer Jezus Christus. En dan zeggen wij eigenlijk ook de Zoon van God. Want Hij is de Zoon van God. We kunnen ook spreken van de Zoon des mensen, zoals de Zoon Gods dienstkrachtsgestalte heeft aangenomen en als mens, waarachtig en rechtvaardig mens, onder de mensen heeft gewandeld. Maar toch, hier is het met een bijzondere bedoeling dat de Heilige Geest Johannes dit laat optekenen, ja, Christus zelf, dat er staat, dit zegt de Zoon van God. Waarom? Er kan onder mensenkinderen in onze harten een al te vleeselijke voorstelling zijn van de Zoon des mensen. Dat Hij wel bekend is in zijn diepe buigen en bukken, dat er veel gesproken wordt over dat Hij als onze een uitgenomen de zonde gewandeld heeft. Ja, soms nog grover, dat men vooral in moderne kringen, al heet het ook gereformeerd, op zulke wijze over de Zoon van God spreekt, dat het onbetamelijk is en dat het zeer schadelijk is. Dat de mensen een beeld als het ware in zich ontvangen, alsof de Heer Jezus een gewone vriend van ons is, waar je alles mee kunt doen. Dat Hij als het ware op zulke verkeerde wijze in zijn waarachtige menselijkheid wordt voorgesteld, in zijn waarachtig mens zijn, dat het als het ware raakt aan het zondige. Dat er haast geen plaats meer is voor de gedachte, Hij is de Heilige, God uit God, boven alles te prijzen tot in der eeuwigheid. En welke gevolgen heeft dat ook? Dat wij dan denken dat we met ons bedrog, met onze zonde, met onze ongerechtigheden, met onze verborgen afdwalingen, daar kunnen we met God niet over spreken. Want dat maakt ons bang misschien. Maar zulke voorstelling wordt er dan gegeven met Jezus wel. Alsof Jezus één goed woord over zou hebben voor de ongerechtigheid van ons mensen. Alsof Hij het niet zo nauw zou nemen. Alsof Hij zou zeggen, ik weet wel hoe het is. En dat is een gevaar. Een gevaar waar de Satan eigenlijk ook mee werkt, wanneer men een al te kinderachtige voorstelling, dat is niet kinderlijk, maar een kinderachtige voorstelling gaat geven van de Heer Jezus Christus. En uit het oog verliefst, dat ook van Hem geldt, wie zal die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Daarom juist deze gemeente moet horen, dit zegt de Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is, die door ons niet te zien en niet te bevatten is, evenmin als de Vader en de Heilige Geest, die ook een verterend vuur is naar zijn eeuwige Godheid en een gloed bij wie niemand wonen kan, die in zijn heerlijkheid zo groot is, dat Hij niet door een mens te aanschouwen, nog minder te bevatten is. Deze gemeente wordt bepaald bij de allergrootste hoogheid en majesteit van de Zoon des mensen, dat Hij is God, waarachtig en eeuwig God. Dat Hij daaruit ook alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Dat Hij de alomtegenwoordige is. Dat Hij ook de onveranderlijke is. dat hij ook is de Almachtige. Dat hij ook is geen ledige aanschouwer, maar gaat het woord verder, die zijn ogen heeft als een vlam vuurs, die doorzoeken de donkere schuilhoeken van het hart. Immers, mensenogen, zij kunnen maar tot op zekere hoogte zien. Mensenogen hebben geen licht, zij ontsteken het licht niet in het duistere spelonk van een anders hart. Mensen zien aan wat voor ogen is. Maar de Zoon van God heeft ogen als een vlam vuurs. Dus waar hij kijkt, is het alles licht. Is het alles openbaar, naakt en geopend voor de ogen van hem met welke wij te doen hebben. Zijn ogen een vlam vuurs wil ook zeggen waar hij maar naar de stoppel ziet, daar verteert de stoppel. Waar hij maar kijkt naar de goddeloze in toren en gramschap, daar vergaat hij en smelt als was voor de gloeiende kolen van zijn oog. Ja, het wil zeggen dat hij een oog heeft als van vuur, waarvoor strooi, hooi en stoppelen verbrand en verteert. Ogen die het licht medebrengen. En niet alleen het licht tot vertroosting, tot ontdekking en tot bemoediging. Niet alleen de alwetende tot een levende troost in leven en sterven. Maar ook de alwetende daarin, die het harte proeft en kan doorgronden, die alle wegen gadeslaat. Die oog heeft als een vlammenvuur en zijn voeten zijn blinkend koper gelijk. Dat wil zeggen, waar hij zijn voetstap zet, daar kan het al van vet druipen. Maar daar kan ook vermalen, verbrijzeld, vertrapt worden als tot stof onder de zolen zijner voeten. Zijn voeten zijn als blinkend, je zou ook kunnen lezen als gloeiend koper, dat in een eeuwige gloed brandt en waar hij zijn voet opzet, is verpletterd, is niet meer. Waar hij zijn voet naar uitstrekt, daar is verbrijzeling en omkoming en dood en verderf. Nu, zo noemt hij zich als hij tot de gemeente van Thyatira gaat spreken. Hij gaat zeggen, hij, deze Zoon van God, ik weet uw werken en liefde en dienst en geloof en uw lijdzaamheid en uw werken en de laatste meer dan de eerste. We zullen niet breedvoerig op al deze zaken, omdat deze dingen ook bij vorige gemeenten genoemd zijn. Wij vatten het samen onder de gedachte, betoon de genade. God hier prijst zijn grote genade en de vrucht van zijn genade in hun leven. En hij vat het eerst samen onder het hoofd, werken. Dat wil zeggen, alles wat door de majesteit en de kracht van mijn woord tot uitdrukking is gekomen in uw leven. Gelijk de regen die van de hemel afdaalt op de aarde en derwaarts niet wederkeert, maar die de aarde doorvochtigt en maakt dat zij uitspruiten en zaad geven de zaaier en brood de eter. Dat is de samenvatting hier, de werken. Dat heeft dus niet te maken met het verbroken verbond der werken, waarin wij dwaaselijk menen misschien in onze inbeelding iets voor God te kunnen presteren. Maar het wil eigenlijk zeggen, ik weet dat mijn woord in uw leven niet onvruchtbaar geweest is. maar dat de prediking van de gekruisigde en de opgestane van de mens Christus Jezus, die tegelijk waarachtig God is, vrucht heeft afgeworpen in uw leven. Namelijk in liefde. Wat wil dat zeggen, en liefde? Dat er was een hartelijke liefdebetrekking tot hem, de middelaar Gods en der mens. Waarom hier eerst liefde? Het is typisch in Efeze, was een gebrek aan liefde. Ik heb tegen u dat gij verlaten hebt. Hier wordt de liefde het eerst genoemd. Waarom? Omdat de liefde het zuiverste kenmerk is van het werk van de Heilige Geest in de harten. Je hebt mensen die nemen als zuivere kenmerken een bepaalde mate van weet ik wat ze allemaal naar voren brengen. Hoe ver en hoeveel men dit geleerd heeft en hoe groot de kennis hiervan is en daarvan is. Maar let eens hierop. Hier wordt hier genoemd de liefde. De liefde Gods is het meest onbedriegelijke kenmerk der zaligheid. Ik moet er extra bij zeggen tot vervelend toe misschien, dat niet hetzelfde als lievigheid. Dat is niet hetzelfde als lievigheid. Kijk eens, lievigheid dat is bijvoorbeeld als jullie zien dat ik, of als ik zie dat jullie, je doet maar aan. Je verzuimt Gods woord. Je leeft je eigen leven. Je komt wanneer het je thuis, wanneer het je gelegen komt onder Gods woord. Dat is lievigheid dat ik zeg, ja. Ach nou ja, laat maar hopen dat het nog eens een keertje verandert. En voor de rest, dat is lievigheid. Maar liefde is als je zegt, dat gaat niet goed. God roeit hen uit die afvoereren en hen de trotse nek toekeren. Het is wel ongelukkig dat de meeste mensen dat niet onderscheiden. En dan zeggen ze, ik sprak onlangs pas nog iemand en die begon te huilen. Oh, als dat waar is, dan twijfel ik aan alles. Ik zeg, heb u wel eens getwijfeld? Heb je wel eens getwijfeld? Ja, dan twijfel ik ook aan mezelf. Ik zeg, heb je wel eens in je eigen getwijfeld? Want dat is niet slecht. Ik zeg, dan zou het goed kunnen komen. Als je vertwijfelt aan je hele ingebeelde godsdienst en alles wat wij erop nahouden. En we geloven waarachtig dat wij verloren zondaren zijn. En je bent zo hard. Nee, dan zeg ik wel eens, versta dat toch eens. Dat is liefde. Dat is liefde eigenlijk. Want de liefde zoekt de naaste. Alleen een zondaar die heeft het heil van zijn naaste op het oog. De Heer in de eerste plaats hoor. Maar ook een van God geleerd zondaar. Die heeft alleen het heil van zijn naaste op het oog. Al is die in zijn eigen, voor zichzelf, voor God. Een hater Gods en van zijn naaste. Dat is het. Toch heeft die alleen zijn naaste lief. Maar dan wil een mens niet aan. Dat wil hij niet aan. Hij wil dat niet gezegd zijn. Want dan denkt hij, waar staat die man nou toch? Staat hij nou zo hoog dat hij van die hoogte nou mij even een nekslag geeft? Nee. Dat heeft er zelfs niets mee te maken. Het heeft er niets mee te maken. Het heeft te maken, kom tot uzelf. Het heeft te maken eigenlijk met de waarheid van God. Oh ja, liefde. Wat is die liefde dan? Liefde is dat meelijachtige gepraat waar sommige mensen zo vatbaar voor zijn. Oh, ik weet dat hun zoon daar waarachtige gunning in het hart heeft. Maar ze maken er wel eens een misselijke vertoning van, waar ze niks anders mee op het oog hebben dan hun eigen, dat de mensen zeggen, oh, wat is dat toch een lieve man. En dan zeggen ze, oh, onbekeerde meedrijf, zou het je zo gunnen, wat mis je toch, wat mis je toch. Wat zou je toch gelukkig zijn, ik zou het je zo hartelijk eens gunnen. Ja. Maar het is de grote vraag, of dat ze het God gunnen of de eigen. O, zeggen ze, ik heb pas van een dominee, ik hoorde hem op een bandje een tijd geleden. O, zegt die mensen, misschien heb je wel eens van de godzalige man gehoord, André Graai. O, ziet die man toch hoor. Daar heb ik nou altijd maar een begeerte in mijn hart om daarop te mogen lijken. Daar zou ik nou willen lijken, mensen, dat als ik straks dood ben en ik ben er niet meer, dat er dan nog in de kerk gezegd wordt, hij predikte Christus. Dat blijkt heel wat. En je hebt er de mensen mee, dat wel. Maar je hebt er je eigen ook mee, want je bent een bedrieger. Want dat is allemaal onzin. Dat slaat nergens op. Dat moet alleen maar dienen om onze eigen eer en roem te vergroten. En verder niet. Dit zegt de Zoon de God. Ik weet, hij weet, als de alwetende, uw liefde en liefde werken. Ik krijg de uitwerking en liefde. Wat is dat dan, de uitgestorte liefde Gods in het hart? Dat is iets, geliefde gemeente, dat kan nou nooit geboren worden onder geen enkele indruk of afdruk van het verbroken verbond der werken of van de Sinaï. Het kan niet gemaakt worden door een gevoelvolle schildering van de martelaar Jezus, want dan houdt de mens ook alleen maar om zijn eigen. Het kan nergens doorgemaakt worden dan door God alleen. U zult zeggen ja. Maar kan je dat nou zo voorop zetten? In het werk des geestes. Kun je dat nou zo voorop zetten? Nou, er staat hier en liefde. Ik weet, ik zou niet graag te hard tegen reageren, tegen deze lijn en liefde en dan het vervolg. Weet je waarom? Een zondaar moet dikwijls wel de ontdekking doen dat hij heel wat afgescharreld heeft in zijn leven en met heel wat afgoden gewandeld heeft en heel wat dingen voor de zaak gehouden heeft en dat hij toch tot de ontdekking moet komen, ook al gebruikt God het alles in zijn heilige raad en in zijn voorzienig bestel, dat hij toch moet zeggen, Heere, Heere, ik was het. Ik was het. En waar je misschien lang de waarde in gezien hebt, en dat je zo diep erdoor gegaan hebt of gebogen hebt, dan kan er een tijd komen dat je het achterna kijkt en hij zegt, ja, was dat allemaal wel? Was dat nou zo? Want God is liefde. Dan mag je er gauw achteraan brabbelen, en rechtvaardig, dat is volkomen waar. Maar in die liefde is God ook rechtvaardig. Het is een rechtvaardige liefde die opkomt uit zijn eeuwig hart en voornemen waarin hij Jacob heeft lief gehad met een eeuwige liefde. Dan zou je zo zeggen, uitgestorte liefde Gods in het hart. Laten we dat nu eens nemen als het zuiverste kenmerk van zijn genade. Nou is de liefde Gods in vele dingen openbaar. Dat kun je zien. Dag aan dag overlaat hij ons met zijn gunst bewijzen. God heeft zijn enige liefde zoon geschonken tot een verzoening der zonde. En wees nou eens eerlijk. Moest je dan niet in je verdorven bestaan ontdekken, daar staat nou een God die meer gedaan heeft dan dat één engel of schepsel ooit zou kunnen doen. Daar staat een God die alles gegeven heeft, alles. Die in zijn zoon zichzelf gegeven heeft. Als je nou wil ontdekken waar onze val uit bestaat en wat haar vruchtgevolgen zijn, moet je dat eens een ogenblik bedenken en je eigen afvragen. Heere, wat is de vrucht nou? Wat is de vrucht nou? Laten we dan maar eerlijk wezen, dit enige dierbare geschenk van de Vader, wat hier op aarde zuchtend en steunend en worstelend zijn weg gegaan is, door veel vrezen en tenslotte bebloed in vervloeking gehangen heeft aan het hout. Dat kan nog niet één grijnje liefde bij ons opbrengen. Op ons natuurlijk hart. Hoogstens kunnen we ergens zeggen, het is toch verschrikkelijk eigenlijk, wat er toen gebeurde, wat een onrecht, hè? Wat een onrecht, onschuldig ter dood veroordeeld. Maar we kunnen niet verbreken. Kijk, en dat doet nu de Heilige Geest. Het is diezelfde zoon, hoor, waar de een niet onder verbreekt en de andere wel. Zie, Gods rechtvaardigheid, zijn barmhartigheid, zijn liefde, maar ook zijn soeverein welbehaag. Het is geen andere zoon. Het is diezelfde zoon, waarvan de apostel zegt, die u voor de ogen geschilderd is, door de prediking van zijn woord. Diezelfde zoon. Diezelfde zoon lees u in uw Bijbel en mijn Bijbel. Datzelfde eeuwige welbehagen staat overal in ieders Bijbel. En toch, zie nou wat God doet. Wat wij nou nooit hebben gekund. Waar we nou nooit aan toe kwamen. Dat werpt God nu in de harten. Ook door middel van het woord, in toepassing van de Heilige Geest, dat hij als het ware, het is alles maar een stamelen daarvan, hoor. Hou me ten goede. Ik kan het niet zeggen, liefde is niet uit te drukken. Maar ik mag proberen er iets van te zeggen. Dat hij hart en ziel, onverwacht, ongedacht, ogen geeft om te zien en oren om te horen wie hij is. En dat tegelijk met de indruk van eeuwige barmhartigheid en vrede. Zodat geen vloek wordt gehoord, geen donder weer klinkt, maar hij als het ware wordt opgedeeld in de reine lucht van de Vader en welbehagen. Waaruit hij bij ogenblikken zulk een onuitsprekelijke blijdschap en rust en vrede ontvangt, dat de tong der stamelende vaardig gaat spreken in alle bescheidenheid. Dat de sprake des harten uitgaat naar de bronfontein des levens, naar de allerbeminnelijkste en schoonste van de mensenkinderen. Dat hij hem gaat toenoemen met alle namen die de Heere in zijn woord heeft geopenbaard. Als het licht in zijn duisternis, als de wens der heidenen, als de beloofde aan de vaderen, als de Goël, de verlosser, de zonde verzoener en vernieuwer. Als het dierbare geschenk des vaders, toebereid door de Heilige Geest. En dat hij begeert, ach, mochten mijn ganse wezen u, dierbare vorst Messias, uw glorie en uw roem groot maken en verheerlijken. Kijk. Dat is zo groot, ik weet uw werken en liefde. Ja, want dat alleen geeft wederliefde. Dat alleen. Gods liefde geeft alleen maar wederliefde, het andere niet. U zult zeggen, als een mens dat toch altijd had, dat heeft hij niet altijd. Wel, de vrucht daarvan, dat is dat hij goedertieren een gedachte krijgt van de Heere en dat hij nooit meer opgesloten wenst te worden in het werkhuis. En zo mooi kunnen ze niet voor hem preken en zo mooi kunnen ze de zaken niet voorstellen, maar daar heeft een zondaar weinig behoefte aan. Hij kan van genade nooit geen werk meer maken. Dat is de vrucht. Maar de dadelijke ervaring is hier op aarde maar een ogenblik meestal. Want de Heere zegt, zij zullen door geloof leven, wandelen, en niet door aanschouwen, ook niet door de dadelijke ervaring. Dan zou het de hemel op aarde zijn. Zou dat niet mogen? Nou, dat zou niet goed voor de mensen zijn. Dat zou niet kunnen. In ieder geval, het is Gods wil nooit geweest. Want als je een ogenblik Gods liefde in het hart smaakt, dan denk je bij je eigen, hè, zoals ik nu ben. Er is geen kwaad meer bij. Nooit in de eeuwigheid meer. Wat ben ik een verdenker van de Heer. Wat leef ik toch eigenlijk maar karig van die erfenis die weggelegd is in de hemel. Zo denkt hij dan. Maar hij moet niet raar kijken als hij 2 dagen daarna komt, dat hij helemaal in de kelder misschien zit. Ja, heeft hij dan geen goede tieren gedachten? Zeker wel. Maar in de dadelijke ervaring des harten en der zielen is het zo weer weg. Dat zit hem niet in de Heere, maar het zit hem in ons dwaze gestel, de zot staat de weelde niet wel. In de aardse tabernakel, behept met onze verdorven natuur, is het nooit goed gedacht door God om zo zijn kerk hier te leiden. God door geloof leven, door het allerheiligste en dierbaar geloof. Maar toch blijft het een kenmerk, zou je zeggen. Ja, het kenmerk van het zaligmakende werk des Heilige Geestes. Je kunt zoals mensen ontmoeten waar je avonden naar kunt luisteren. Verschrikkelijk wat een wegen. Diep. Naar duister en donker. Uitreddingen, keer op keer. Ja, dat je daar zit te luisteren en je zegt, jongen, dan heb ik nog nooit wat meegemaakt. Dan heb ik nog maar weinig meegemaakt in het leven. Ik werd meestal niet uitgered. Of bij mij kwam het meestal weer niet goed. Maar als je die hoort vertellen, het klopt als een bus. Als er 100 gulden nodig is, dan komen ze door de brievenbus. En dit, en als er benauwdheid is, dan komt er. Ja. Maar dan moet je toch eens naar luisteren. Merk je nou ook nog iets op? Is er nou nog een spoortje te vinden van de uitgestorte liefde Gods in het hart? Van het werk des geestes in de ziel. Dat hartelijke, dat niet alleen overtuigende, maar dat de zondaar buigt naar zijn voeten. En dat zegt, dierbare koning Jezus, hartelijk heb ik u lief. Staat toch ook geschreven, die zijn verschijning hebben lief gekregen in onverderfelijkheid. Er staat toch ook, die de Heer Jezus niet lief heeft, die zij een vervloeking, maar een naad aan de Heer komt. Er staat toch niet of hij een grote bekeringsgeschiedenis heeft, of hij veel kan vertellen, of weinig kan vertellen, of hij wat kan vertellen, of misschien helemaal niks meer kan vertellen. Er staat er toch niet? Er staat er niet. Er staat wel, al boog de man het hoofd, er staat, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Dat gij dat in de zin der gedachtenis mocht bewaren. De liefde, Gods liefde in het hart, die zo vertederend en vernederend werkt, dat ik heb wel eens uitgedrukt, als de koning straks zou zeggen, ga naar de hel, dan gaat hij met goedertierende gedachten van de koning naar de hel. Dan zou hij als het ware nog zeggen, ja, en nochtans, hij is goed en goeddoende. Hij is de schoonste, de waardigste, de koning aller koningen. Wat is een vrucht van die liefde? De vrucht van die liefde is dat de koning heerlijk worden. Zijn naam moet eeuwig de eer ontvangen. Dat hoe langer hoe meer, hoe verder wij op de levensweg komen, dat het hoe langer hoe meer in onze harten ingeprent wordt. Hij alleen, met hem alleen, zijn wij veilig. met hem alleen zijn wij zalig. Daarom staat hier in deze brief het grootste voorop. De waarachtige liefde. Deze is de meeste, zegt de apostel. En ik mag u toebidden dat de Heer er u veel van geeft. Al zei ik, het is zo genoten, zo weer weggesloten. Maar het neemt niet weg als ik jullie zou mogen gunnen en mijn eigen om daar een hartverlamming van te krijgen. Dan zou ik zeggen, graag allemaal. Allemaal. Wat onze zielen zich verliezen. Is het deel dat ik verkiezen, zingt da Costa, in uw liefde, zonder pijn. Want dan ben je zo blij. Dan kun je wel zo blij zijn, dat je buurvrouw zegt, of je vrouw, wat scheelt eraan? Je kijkt zo blij. Je kijkt zo blij. Wat is er? Heb je de 100.000? Veel meer dan de 100.000. Een liefhebbend God. En Vader, in de Heer Jezus Christus, die om zijn zoons willen genade en barmhartigheid bewijst aan een doodschuldig mens. Zie eens, dat is nu het eenvoudige werk van de Heere in de harten. Daarom wordt wel eens gezegd, sta niet naar zwaarheid, maar naar klaarheid. Dit is klaarheid, zijn eeuwige liefde, betoond en bewezen aan arme zondaren en verloren mensenkinderen. Nou zou je natuurlijk kunnen zeggen, ja, maar je hebt ook kinderen des Heren die blijven maar dobben en die blijven maar wurmen. Die komen er nooit uit. Hebben die nou ook, horen die er ook bij, ik weet uw werken en liefde. Jazeker, die horen er ook bij. Die horen er net zo goed bij. Want hebben die ook liefde? Jazeker. Alleen ze noemen dat geen liefde. Maar ze zeggen, ach, mocht ik hem eens hartelijk lief hebben. Ik zou wensen hem alleen te lieven en te loven. Dan ben je er ook bij. Dan ben je er ook bij. Want in dat opzicht neemt de Heere toch alleen maar het werk van zijn lieve zoon in gedachtenis. En wij komen er ook om de uitgestorte liefde in het hart, moet je goed begrijpen. Ook daarom komen wij niet binnen, maar om zijn eeuwige liefde, daar alleen om. Dan wat het nou zo'n beetje is, bij wijze van spreken, dat is nog groter dan het nou een hele emmer vol is. Of dat je het nou 10 keer in je leven, of 100 keer in je leven, of maar 1 keertje. En uit de rest van je leven, net als die oude vrouw, toen ze trouwde, was God ze genadig en toen beloofde die ze om haar God te zullen zijn. En daar heb ze heel haar leven geleefd. En dan kun je praten en zeggen, dat kan toch niet, dat kan toch niet, en dan is er toch geen rust, en dan is er toch dit niet en dat niet. Ze heeft heel haar leven geleefd. Ik zal uw God zijn. Ze leefde onder het woord, dat wel. Dat is een overgrootmoeder van. De man was al lang bekeerd, de kinderen ook. En toen ze 90 of 80 jaar oud was, ze was in ieder geval stokoud, toen bukte ze voor de kachel. En toen pookte ze hem uit en toen krabbelde ze die uitgebrande sintels erin. Daar ben jij. Toen zag ze de eigen daar liggen in die uitgebrande kachel. Dood, geen vuur, niks erin. En op hetzelfde ogenblik daalt de liefde Gods af in haar ziel. En met betrekking tot die borg en middelaar. En toen heb ze nog jaren geleefd en toen heb ze ook nooit anders meer gedaan dan zijn naam geprezen. En hem gepredikt als een Anna die sprak tot alle die de vertroosting Israëls verwachten. Zo maakt de Heere alles goed. Geliefde, veert ook zo'n zegen, dan wordt de spanning van onze nek en rug afgenomen. Veert ook zo'n zegen als je eens mag zien, geloven, ervaren, dat God het alleen doet en dat hij zijn doel bereikt. En dat hij het zeker doen zal. En dat we elkaar niet meer hoeven te bekeren en elkaar niks meer hoeven toe te stoppen, maar dat de Heer het waarlijk doet. Ja, de meeste dienaars, in de eerste plaats moet je eigen natuurlijk niet geloven. Maar ik geloof al die bewogenheid meestal ook niet. Want ik denk wel eens, als het waar was, dan zouden ze allemaal met een maagsfeer in het ziekenhuis liggen. Als die woorden waar waren die er op de preekstoel gezegd werden. Als dat allemaal waar was van, die ontzaglijke bewogenheid en dat medelijden met die onbekeerde medereiziger naar de eeuwigheid. Als ze dat werkelijk inleefden en dat verstonden, dan hadden ze zelf geen leven meer. Maar net zoals bij de woorden, zo is het dan bij de dominee ook, die drinkt ook gezellig een kopje koffie s'avonds na de preek. En de andere dag, of misschien s'avonds nog wel zoekt, weet je zijn krantje nog. Voel je dat? Dus dat vind ik altijd het nare. Dat je op je klomp aan kunt tellen dat het allemaal gelogen is, hoor. Het allemaal gelogen is. Maar goed, als je dat nou niet kan, dan kan je toch wel eens bezwaard worden door een last en door een drijving dat je zegt, oh, mensen. En hebben we daar een woord voor? Bewegen de mensen tot het geloof. Bewegen de mensen. En dat leggen we dan op onze eigen manier uit. En dan heb je rust, dag nog nacht. Wat is dan een weldaad als de Heere laat zien? Ik doe het. Man, vrouw, meisje, moeder, vader. Ik ben het die naar mijn schapen vraagt. Die de zogende zachtes legt. Die Jezus God. Dan hoef je ook niet zo overlopend godsdienstig te wezen, begrijp je? Dan hoef je niet iedere dag tegen Jan of Piet te zeggen, ben je nou al bekeerd en heb je nou al een... Nee hoor, dat hoeft niet meer. Dan zeg je, Heere, Heere, bij u is raad, bij u alleen, wees u ze genadig en barmhartig. Als je kinderen dan zeggen, als ze zo klein zijn, papa, de Heere Jezus is lief. Nou ja, dan voel je je helemaal niet geroepen om er met de vuist op te slaan en om te zeggen, hoe krijg je je hersens? Dan zeg je, ja kinderen, de Heere Jezus is onuitsprekelijk lief. Zijn jullie ook lief? Dan betrekken de gezichtjes weer een beetje. Want hoe klein ze zijn, dan voelen ze al dat het niet allemaal in orde is. Maar ja, kijk, ik bedoel maar de lijn, langs welk spoor, daar heb nou nog nooit ene hagereen kunnen komen, o mensen. En met hagereen bedoel ik dat niet uit de belofte, maar uit de dienstbaarheid, uit het vlees. En uit Sinaï geboren is, daar kunnen ze nooit komen. Ze blijven altijd, als je met ze praat, ja, maar, begrijp je, altijd op dat vlak blijven ze zitten. Omdat ze wandelen zuiver op een ander spoor. Ze kennen het spoor van de herder absoluut niet. Dat verraadt hun spreken. Dat weet alleen maar een zondaar. Die weet het. Die weet het overdag en die weet het ook 's nachts. Of die wakker is of dat die slaapt. Hij is het. Hij is het alleen, Heere. U alleen bent genoeg. En alles is niets. Nu, dat deze liefde ook in onze harten bevonden worden. Bij aan en voor. En dienst. Liefde en dienst. Je zou ervan kunnen maken liefdedienst. Je kunt ook vertalen met dienst betoon. Liefde. Met andere woorden, uw liefde en dienst. Dat betekent dat je nou niet alleen over liefde praat. En zegt, ik heb God lief. Maar dat je ook je broeders lief hebt, dat je niet haat, want die zegt dat die God lief heeft en zijn broeder haat, die is een leugenaar. Dus liefde heeft in zich dienst. Ziet hoe lief ze kan hebben. Ai, zie hoe goed. Je kunt natuurlijk een spottende opmerking, die dominee zei, het komt meestal niet verder als ai. En de rest moet je er maar bij denken. Ja. Ik weet nooit goed wat ik ervan zeggen moet. Het is aan de ene kant volkomen waar en je grinnikt er eens een keer om. En aan de andere kant voel je, ja, maar dan neemt de Heer geen genoegen mee. Dan neemt de koning der kerk geen genoegen mee. Want de koning zegt, die is een leugenaar die zijn broeder niet lief heeft. Die is een leugenaar en hem is de waarheid niet. Dat wil niet zeggen dat je nou altijd zo lief doet tegen elkaar, maar dat is een groot verschil. Je kan best wel eens wat hebben met elkaar op de vlammen boven het dak uitvliegen. Daar zegt dat ik van die vent nou nooit gedacht. Je kan misschien nog wel eens boos worden dat je elkaar nog wel eens uitscheldt. Oh, kan dat allemaal? Kan allemaal. Maar het heeft nog niks te maken met de liefde. Het heeft er niks mee te maken. Dan kun je toch van iemand houden. De grootvader was eens in een overgrootvader in de gemeente. Hij wist niet wat hem overkwam gewoon. Op de kerkeraad. Dan allemaal van die hele naar natuurlijke domme mensen in een gerucht en altijd ruzie. Want de ene had de andere weer dwars gezeten in maatschappelijke en die had nog een appeltje te schillen en als dan de rondvraag kwam, dan begon dat stom. En dat was wel eens een keer zo erg, dat er één opstond en dat die zei, ik zou jou een watje kou geven en die wou me een klap geven. En toen rolde die door de deur heen, die andere, en daar had de vrouw van de koster een kokende pan met havermout neergezet, waar die in tuimelde. Maar ja, als ze dan weggingen, dan gingen ze weg. Dan duurde het geen dag, zei Overopen, vertelde dat verder eens uit de overleef. En dan stonden ze op de straat, broertjes uit, maar alsjeblieft nog maar weer kunnen vergeven. Ja, mij ook, we waren toch weer ver van ons plek. En dan was alles goed. Ze hielden toch van elkaar. Maar als je als buitenstaander zou zien, zou je zeggen, wat een stelletje kenbaren toch. Zie je, dus je moet het niet, je moet nooit vergeten, wij zijn en blijven zondaren. En als zondaren, vol gebrek en zwakheid, hebben ze elkander lief. Daarom staat er, en dienst. Die tot zijn naaste zegt, ga heen en word warm. Dat is geen dienst der liefde. Dat is ook geen vrucht van de liefde, maar het is vrucht van een haatdragend en hatelijk hart. Kijk eens, de eeuwige liefde Gods, hoe kwam die nou openbaar? In dienstbetoning. Hij was van de Vader in de wereld gezonden om zondaren zalig te maken. Ik ben in het midden van u als ene die dient. Kijk, en nou dat werk van die grote borg en middelaar, dat rekent hij toe aan de zondaren, maar ook hij schenkt hun iets van het grote doeleinde waartoe ze geschapen waren, God lief te hebben boven alles. En de naast als zichzelf. En dat zijn zij niet, maar dat is Christus die een gestalte in het hart inneemt. Daarom is aan liefde verbonden en dienst en geloof. Hier wordt bedoeld het waarachtig geloof, dat door de liefde is werkende. Geloof, wat wil dat zeggen? Nou, hier wordt het geloof achterop genoemd en bij sommigen voorop. Waarom? Wel, in deze gemeente werd veel geproefd en gesmaakt van de liefde Gods. Dat kan niet zonder het geloof, maar je kunt ook mensen ontmoeten en kinderen des Heren die bij uitstek kenbaar zijn aan de rechtvaardige zal door zijn geloof leven, die je zelden of ooit bewogen ziet, die je zelden of ooit ontmoet. In tranen of in gans versmolten zijn voor de Heer. Dat moet je ook. Dat wil niet zeggen dat ze geen liefde hebben, helemaal niet. Maar toch, hun doorsneelijn is, het geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt. En een bewijs van zaken die men niet ziet. Hier was het andersom. Hier was ook waarachtig geloof. Maar de liefde blijken, de liefde ervaring had de overhand. En uw leidzaamheid, namelijk in die plaats waar zij woonden, waar zij uit hun werk en uit hun ambacht werden uitgestoten, want meedoen met de bond, dat betekent offeren aan de afgod in die dagen. Dat betekent offeren brengen aan die bepaalde beschermheilige. Dat betekent ook meedoen aan het feest, dat betekent tenslotte hoererij en onkuisheid. En daar waren ze lijdzaam in. Lijdzaamheid. Hadden ze daarin geduld om te verdragen en om te dragen de bespotting en de hoon, want je viel op als je er niet was. Nu zegt de Heer, ze hebben lijdzaamheid ontvangen. Maar van Jacobus, bracht broeders, wees langmoedig. Wees langmoedig over hem. Want de rechter staat voor de deur. Welaar gij rijken, huilt en weet, want uw kleding, uw rijkdom is verrot en uw klederen zijn van de mot gegeten. Die langmoedigheid hadden ze iets van. En uw werken, dat is weer als het ware een samenvatting van alle uitingen, overal waar een uitkwam, in huis, aan de tafel. Waarachter het was, misschien, op het werk, waaruit kwam, dat zij de Heere vreesden en lief hadden. Want dat gaat over het hele levensterrein. Kijk, je kan de kerk wel snotteren, in de fabriek vloeken, maar dan klopt er niks van. Je kan in de kerk een vrome man zijn, en in de week je naast op alle mogelijke manieren afzetten en bedriegen. Nee, zegt de Heer, ik weet uw werk. En wat nog meer, en de laatste meer dan de eerste. Dat betekent niet dat de werken meer dan de eerste werken zijn, want er staat twee keer werken. Maar dat betekent, en dat uw toenemen mij bekend is. Dat ze toe mogen nemen in dat alles. Daar was geen stilstand in geweest. Maar ze waren voort mogen varen. Ze hadden voort mogen varen. Ze hadden meer en meer kennis mogen nemen van de borg en middelaar en van die eeuwige God. En dat de laatste meer zijn dan, met andere woorden, jullie zijn niet blijven staan bij het begin. Toen het evangelie pas gepredikt werd in uw midden. Maar gij zijt voortgevaren, gij zijt op weg naar de volmaaktheid, tot een volkomen man. Gij zijt op weg uw roeping en verkiezing vast te maken in hem die het hoofd is zijner gemeente. Dat is ook een grote voorrecht. Als de Heere zo zijn genade betoond heeft, dat de mens na 20, 30 jaar nog niet meer zegt, als ik me niet bedrieg en als ik me niet vergis en als ik dit en als ik dat. Zijn voorrecht als die daar eens een keer een stapje verder komt. Het is een voorrecht. Voor sommigen beschouwen dat als het toppunt van geestelijkheid en van kennis en van ervaring. Als ze oud geworden zijn en ze preken, dan staan ze nog te preken misschien als het waar is. Als ik me niet bedrieg, mensen. En ik weet van een groot licht, ik zal geen naam noemen, want het is het grootste licht van Nederland. Die zei gewoon op het kerkhof toen die man moest begraven. Ja, boompie, daar lig je nou. Ik weet niet waar je bent. Ik weet van mijn eigen niet. Dat is wat. Je moet per ongeluk niet door laten schemeren dat je er niks van gelooft. Want dan, nou weten ze het wel heel goed. Maar dan is het ook zielig als je dan eigenlijk in de ogen van godsdienstig Nederland het toppunt bent van een leraar der gerechtigheid. En die je direct van boven hebt. En je zegt dan nog, ja ik weet van jou niet, ik weet van mijn eigen niet. Nou ik vind het een zielige bedoeling hoor. Zo praten ze 20 jaar geleden ook al en zo praten ze heel de leven door. En dat de laatste meer zijn dan de eerste. Dacht ik toen Petrus met de Heer Jezus op aarde wandelde, dat hij diezelfde kennisnaam had als toen hij zijn brief schreef? Want nee toch, hij hoorde er goed bij. Hij hoorde er goed bij, dat wel. De liefde was in zijn hart uitgestort, ook toen hij achter de Heer Jezus aan wandelde op de aarde in zijn rondwandelingen. Maar ja, dat hij toen die ontdekking had, die hij later had, dat kun je toch niet zeggen, dat is wel uitgekomen. Kijk, en dat is een voorrecht, als een mens altijd maar op datzelfde stuk blijft lopen, dan zeg je wel eens, hè, dan zou je gewoon een beetje boos worden. Ik heb wel eens tegen iemand gezegd, houd dan toch eens een keer op. Altijd maar datzelfde gepraat van je oren. Hoor je dan nooit eens wat anders? Blijf je dan daar zo zitten? Zegt het je dan nooit wat? Ben je nooit blij dat de Heer je nog niet in de hel gegooid heeft? Ben je nooit blij als hij de enige naam die onder de hemel gegeven is wordt noemen? Wij zitten altijd daar maar onder aan dat eigen garen roken. En bij die eigen sprankeer warmen. Dat is niet profijtelijk. Nee. Daarom is de Heere verblijd en hij prijst daar in de vrucht zijner genade. Dat de laatste meer zijn dan de eerste. En dat ze opwast in de genade en kennis van de Heer Jezus Christus. Weet je waarom dat zo profijtelijk is? Hoe meer kennis aan de Heer Jezus Christus, hoe meer achteruitgang in ons. In onszelf. Nou, de godsdienst die pretendeert, die staat zich erop voor dat ze een verschrikkelijke zelfkennis hebben en weinig kennis van de Heer Jezus. Maar het is een grote leugen. Weet je waar die zelfkennis uit voortvloeit? Omdat ze voelen dat niet in orde is, hangen ze de hele vuile was buiten. Ze zijn zulke zondaar. Heel die vuile was, die hangen ze op. En dat moet dan zogenaamd ontdekking heten. Maar dat is geen ontdekking. Want nee, dat heeft er niks mee te maken. Ontdekking doe je pas op als de Zone God zich met je bemoeit. Als het woord zijner genade zich naar je uit gaat strekken, dan ga je pas naar de laagte. Dan ga je pas, maar dan krijg je ook die ontdekking dat je als ontdekte zonde geen lust meer hebt om over je ontdekkingen te praten. Want dan ga je gevoelen en geloven dat het in de goddelijke weegschaal niet meer meetelt. Dat wordt dan je ontdekking. Dan ga je als het ware helemaal. Helemaal, altijd ook bij vernieuwing hoor. Maar daar gaat die zon dan nou mee overboord. Met de Zone Gods, maar anders nergens over. Ik heb nog nooit in mijn leven kunnen of willen buigen. Nog nooit. Al stond er een legio beschuldigers van binnen, van zonde, van gedachten, woorden of werken voor me. Ik heb het al geprobeerd. Maar ik voelde dat het allemaal lippentaal is. Lippentaal. Dat het allemaal Esaus gestalte zijn. Vader zegen ook mij. Ik heb er niet kunnen komen. Maar met één ding kom je er gewis. Dat is één geloofsoogje op de borg en middelaar. Die zich dood geliefd heeft aan het gloekhout. Dan alleen maar. Anders kun je wel kruipen over de grond en sidderen. Maar als je er diep aan ontdekt wat daar zeg je, ook dat is nog vijandschap tegen God. Ook dat nog. Ach geliefde, dat is zo groot. De laatste meer zijn dan de eerste. Dat wij door de Heer ontdekt worden aan onze zonde en schuld door de meerdere openbaring en toepassing van de Heer Jezus Christus aan onze zielen. Daardoor. Want dat is alleen echt, het andere is niet echt. Het andere houdt ook weer op. Maar dit niet. Dit is een voortdurende ontdekking waar het laatste meer wordt. Waar hij groter wordt, daar wordt het bij Johannes, hij minder. Verdor staat er eigenlijk in de grond. Hij groeien, ik verdor. En dat is zo noodzakelijk. En de meesten denken dat ze er daarmee komen door er eens flink op te slaan. En door te zeggen, de mens zal eens dit en is al eens dat. En tenslotte valt hij in een geopende hel weg naar die denkt. Wat denkt hij? En dan wordt hij er weer uitgehaald en weet ik allemaal. Maar dat denkt. Het klinkt je raar in je oren, maar daar ben je nog heus geen zondaar mee. Wel nee. Wel nee. Maar om nou te geloven dat de Zone Gods is afgedaan. In de benedenste delen der aarde en dat verzonken. Dat vernietigt en verbreekt. Dat verdedigt en dat verbindt ook. Zo hoop ik dat het laatste meer mag zijn dan het eerste. Gelijk je ook zo'n versie hebt, ik ken het helemaal niet, maar ik weet wel dat erop neerkomt. Ik en gij, gij en ik. En tenslotte bleef alleen gij over. Dat is hij alleen. Alle hulde en alle ere waardig. Geliefde, dat was de betoonde genade. En ik zou gaarne nog iets verteld hebben van die boze vrouw in het midden der gemeente. Het waren weinige dingen tegen u, de vrouw Jezabel of Izebel, van die profetes, die je niet alleen geestelijk, maar ook letterlijk moet zien, als een boze vrouw in het midden der gemeente. Vrouwkes die de huizen rondgaan, met zonde beladen, die altijd leren en nimmer tot de kennis der waarheid kunnen komen. Maar daar kom ik niet meer aan toe. Laten we dat daarom laten rusten. En alleen dit zeggen. Waar nou de uitgestorte liefde Gods geopenbaard wordt. In de bediening van de Heilige Geest. Waar nu de harten en zielen worden verwonnen. Door de persoon van die enige zieligheid. Nou ja, daar zal de Satan de een of andere ziekte in aankomen te blazen. Een kanker. Ja, waarvan Judas zegt, vlekken in uw liefde maaltijden, die zichzelf wijden zonder vrezen. En waar ook Petrus van heeft getuigd. Van die vlekken. Laat ons dat onthouden. Waar hij is, daar zal hij in ons, om ons en bij ons, ook kerkelijk. En we mogen alleen de Heer ervoor bedanken, als de Heer het op een ogenblik nog verhoedt. Maar je moet er niet vreemd van kijken, dat er opeens iets openbaar komt, waarvan je zegt, hé, jongen, vaak soms zelfs iets heel verschrikkelijks. Waar de Heere werkt, is de Satan aan het werk. En de Satan werkt in de kerk door vrome mensen. Door mensen die erbij horen. En dan gaan mijn gedachten terug. Naar een moeilijke tijd en een vreselijke tijd. Ter illustratie van wat ik nu zeg. En dat ik met mijn vader bij de predikant zat. En dat vader zei, dominee, wat er aan de hand is, ik weet het niet. Maar er staat wel iets te gebeuren. Of dat de vijandschap in de gemeente tegenover de leer van vrije genade zo groot zal zijn, dat er een uitbarsting komt, of wat anders, ik weet het nog niet. Hoezo, oom? Ach, van de week overviel me opeens. De Heere deed een oordeel horen van de hemel. De aarde beeft en zweeg stil. Nou. Gelukkig was er nog dit bij. De grimmigheden des mensen zullen u loffelijker maken. En het overige der grimmigheden zult gij opnemen. Het is wat, oom. Ja, jongen, maar ik weet het ook niet. Wat zou het wezen? Ja, ik weet het ook niet. Het duurde maar 2 weken, toen was het iets zelf. Dat is wat. Als je zo'n boodschap krijgt en je zegt dan nog, wat bedoel je, oom? Wat bedoel je? En ik moet zeggen, we hadden het onder elkander zo goed wat de waarheid betrof. Nou laat ik karakter en allerlei andere akelige dingen maar rusten. Wat de verkondiging van het woord, hadden we het zo goed. O Gods genade alleen. Dat was spijs en drank. En wat was er daar in een verbinding? Tot alle vijandschap eromheen. En toen dat voel je. O zo, de Heere prijst hier zijn genade. Hij prijst alles wat hij gedaan heeft, maar zijn ogen zijn een vlammenvuur. Hij ziet het vuur reeds smeulen. Het vuur van verbittering, van goddeloosheid, van afvoering, van dwaling in leer of in leven. Daarom zijn wij zalig als wij en leer en leven in Christus mogen hebben. Want als je alleen je leer uit Christus hebt en je leven zelf moet leven en daar stellen, dan ziet het er slecht uit. Dan komen we bedrogen uit. Dan zeggen we met Judas nog, ben ik het. Terwijl we weten dat we het doen. O geliefde, daar is betoonde genade. Maar dat zal altijd in de tijd der vreemdelingschappen van de kerk op aarde zo blijven. Die genade wordt ook door sommigen of velen veracht en bespot. Zalig zijt gij, zalig zijn wij, tezamen, als wij zo bevoorrecht mogen zijn, om hoe langer hoe meer te walgen van onszelf en van onze hele bij elkaar geraapte godsdienst, om alleen te hopen en te steunen op het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. En zalig zijt ge, als ge moogt zeggen, Heere Jezus, hartelijk heb ik u lief. Ik, boze zondaar, liefdeloze in mijzelf, ik heb u toch lief, omdat u mij eerst hebt lief gehad.